Zo juist is gelezen uit 2 Timotheus 3, waar gemeld wordt door de apostel Paulus de tegenstelling tussen de positie van de mens in het algemeen, zijn doen en laten, zijn bezigheid tegenover de... wat de apostel schrijft dan aan die ene man, aan Timotheus, maar gij, dan wordt het ineens een enkelvoud tegenover de mensen uit 2 Timotheus 3 vers 2. De mensen zullen zijn, en ik ga het nou niet weer voorlezen, want het is niet zo prettig om voor te lezen. Maar gij, dat is die ene, die enkeling daar tegenover. Gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Dat gaat over het praktische leven en doen en laten van de apostel zelf. Want voor zover wij iets hebben met christelijke ethiek, wordt die dan toch hoofdzakelijk doorgegeven door de bekende rolmodellen. De voorbeelden namelijk die wij kennen of hebben, voorbeeld dat wij geven aan anderen, voorbeeld dat wij van anderen nemen, want zo gebeurt het. En dat is de gang van zaken in de gemeente in het algemeen. Maar uiteindelijk komt de apostel dan toch op een hoogtepunt als hij zegt, vanaf vers 14, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Daar zie je dus ook een traditie in, het doorgeven van het een en ander door de generaties heen. Dat is een belangrijk ding. Ik hoop dat u begrijpt dat dat dan toch iets is wat wij eigenlijk in onze moderne wereldbeschouwing, samenleving, hoe zeggen ze het, niet kennen. Want wij worden geacht vooral vooruit te kijken en te bouwen aan een toekomst. Van de week nog zag ik ergens een groot bord staan. Hier bouwen wij aan de toekomst. Wartaal. Het is gewoon wartaal. Ik kan er slecht tegen. Het is gewoon wartaal. Dat kan namelijk helemaal niet. Bouwen aan. Volstrekt idioot. Ja, je kunt het wel proberen uit te leggen en er lang over doen. Maar dat heet academisch, dat weet u. Daar heb je geen fluit aan. Hè. Daar bouwen we niet aan een toekomst. Maar toch denkt men dat. Hè. Wij willen veranderen, kan niet schelen waar naartoe. En maar als het oude maar verdwijnt, dat is het eigenlijk. Wim Kan zei vroeger, we gaan protesteren, we nemen spandoeken mee. Wat we erop zetten, zien we nog wel. Ik weet niet wanneer dat was. Voor uw tijd? Nou ja, laat me zitten. Lang geleden. Maar ik denk dat hij het aardig ingeschat had, hoe dat is. Maar wat hierover gaat, is over wat we dan conservatisme noemen. Het terugkijken naar het verleden, in welke traditie de mens staat en zeker in welke traditie wij als gelovigen staan. Het is mij uit het hart gegrepen, moet ik u zeggen. Maar ja, wij als gelovigen, wij vertrouwen op woorden die geschreven zijn pak een beetje zo'n 6000 jaar geleden. Nee, dat is ver voor Mozes al. Ik heb het over het boek Genesis, toch? Want officieel, heel de Bijbel kan beschouwd worden als een nadere uiteenzetting over het boek Genesis. Dat verzin ik niet. Dat is klassiek, dat is orthodox, dit, enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar de apostel zegt dus glashard, blijft gij in het, niks verandering, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken, dat dan weer wel, die u wijs kunnen maken, tot zaligheid, door het geloof, uiteraard, want als je de schriften niet gelooft, dan heb je er niks aan. Er zijn mensen die verdienen zelfs de kost met het bestuderen van de schriften, maar ze geloven er niet in. Dus van die studie komt dan ook niks terecht, maar ja, ik zei toch, dat heet academisch. Het is interessant, maar gaat u verder. Maar heel de schrift is van God ingegeven, en let op dat dan de schrift, dat is ineens enkelvoud. Hoewel, als wij beginnen met de Alpha-cursus, zal ik maar zeggen, dan begint het met hoeveel boeken kent de Bijbel? En dan moet je zeggen, hoeveel moet je ook weer zeggen? 66, geloof ik, hè? Officieel, was niet zo. Ik tel er altijd 70. Hoewel, dat kan ik in de Bijbel zelf ook niet eens lezen, maar dat is ook algemeen bekend, want de psalmen worden geacht 5 boeken te zijn. Dus je krijgt er 4 meer dan normaal gezegd is, 66 plus 4, 70 boeken. Ik roep er altijd achteraan, dan is er ook geen één weg. Ik mis er niet. En dat weer omdat er mensen zijn die zeggen, ja, als de Bijbel 66 boeken is, dan hebben we dan misschien toch nog het boek des oprechter en het boek van Henoch en misschien nog het evangelie van Thomas. Of... Ja, we hebben er nog een paar, hoor. Schriften, weet ik het. Het schiet me zo gauw niet te binnen. En ik denk altijd, nou, 70. Ik denk niet dat er een mankeert. Maakt mij verder niks uit, want de Bijbel zegt niet hoeveel boeken het zouden moeten zijn. Maar wat fascinerend is, is dat het heet heel de schrift als één geheel. En niet al de schriften, maar al de schrift. Heel de schrift, enkelvoud. Ik weet het bij andere gelegenheden, natuurlijk krijg ik dat commentaar weer later. Niet van u, maar van anderen krijg je dan de commentaar. Ja, maar er staat wel degelijk in de Bijbel, onderzoek de schriften, want deze, dan gaat die zomaar aan voorbij. Nou goed, ga ik er niet aan voorbij, al de schriften, onderzoek de schriften. Maar als je de schriften onderzoekt, moet je eerst weten dat al de schriften geacht worden heel de schrift te zijn. Zei Petrus, omdat het maar één schrijver is die al die schriften heeft voortgebracht. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg enzovoort. Het is dus toch heel de schrift. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking het woord van God. Hoeveel woorden zijn het eigenlijk? En toch heet het woord van God. Alsof het één geheel is. En dat is het ook. En het is wel eens aardig om daar ook even bij stil te staan. Want je kent waarschijnlijk de term logos. Dat is het Griekse woord voor woord. U weet wel, uit Johannes 1. In de beginnen was het woord. Dat u goed oplet dat daar woord staat. Dat er niet staat, in de beginnen was de zoon, en de zoon was bij God, en de zoon, dat staat er niet. Maar omdat het nergens anders staat, heeft men het daarin gelezen, want men heeft er belang bij. Sprak hij, arrogant. Ik weet het, maar ik wijs erop dat het niet staat. Pas helemaal aan het eind heet de Heer Jezus het woord van God, dat is in Openbaring 19, is dat. Had een naam geschreven, het woord van God, maar niet in Johannes. Oh ja, natuurlijk in Johannes, ja zeker, zeker. Ja. In Johannes 6 dan, ik ben het woord, dat brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. En dat brood des levens is toch het woord des levens. Ja, dat staat er in de, ik weet het, ik weet het. Maar dat begrip woord, logos, dat is in zichzelf weer de vertaling, nee het is Grieks, okay. Maar het is eigenlijk ook weer de vertaling van het Hebreeuwse dabar. Die term kom je wat minder vaak tegen, minder bekend denk ik. Maar beide termen, of het nou het Hebreeuwse dabar is of logos, beide uitdrukkingen worden gebruikt. Die komen wij tegen in onze Bijbelvertaling in de betekenis van het woord Gods. Het woord Gods kwam tot, of het woord des Heren geschiedde tot de profeet enzovoorts. Dan staat er dit woord. Als de Septuagint is van het Oude Testament, dan staat er dus logos. En als het Hebreeuws is, staat er dabar. Het is hetzelfde begrip. Maar minder bekend is waarschijnlijk dat de oorspronkelijke, de echte, de fundamentele betekenis van dabar, en ik heb het dus over de wortel van dat woord, niet de praktische toepassing, maar de fundamentele toepassing van dat woord is, moet niet meteen het verkeerde woord zeggen, maar laat ik dan zeggen, het is verzamelen. Dabar is eigenlijk verzamelen. Ik had willen zeggen lezen. Maar bij lezen moet ik ook zeggen, lezen is verzamelen, bijeenbrengen. Maar dat er verwantschap is tussen woord en lezen, dat begrijpt u zo wel, hè? Dat hoef ik niet uit te leggen. Want de beide termen hebben deze betekenis in zich. Dus ik zou de bar of logos ook kunnen vertalen met een verzameling. En een verzameling bestaat uit losse delen, maar die zijn dan toch bij elkaar gebracht tot één geheel. En dan wordt het enkelvoud, het woord. Maar het is een verzameling. U weet waarschijnlijk dat dat woord dabar, dat kennen wij in het Nederlands met een lichte verbastering als dar. De letter B is eerst zwakker geworden tot de letter W en daarna laten we hem gewoon weg. Dat verdwijnt in het niet. Dan krijg je een dar. Een dar is een bij. Van mannelijke kunnen. Heb je dat? En we kennen het ook vrouwelijk. In het Hebreeuws weer. Dan wordt het dabar. En dan met de he erachter. De open letter H. Dus dan wordt het Deborah. Dan is het de ime. Het bijtje. De vrouwelijke bij. De vraag is dan, dit is officiële, de vraag is dan, hoe komt het dat zo'n beest, zo'n diertje, zo'n insect, aangeduid wordt met het woord voor woord? En het antwoord is, het wordt niet aangeduid met het woord voor woord, het wordt aangeduid met het woord voor verzameling. Want wat doet een bij? Soms denk ik dat hij daarom ook bij heet in het Nederlands. Hij brengt de dingen bij. Hij komt wat bijbrengen. Hij verzamelt. Dit is echt wat het is. Dat is de wezenlijke betekenis van de term. Met andere woorden, het woord van God is een verzameling. En wat wij ermee doen is precies hetzelfde. Wij verzamelen het. Dat heet dan, wij lezen het. Wij brengen het bijeen. Wij sprokkelen dat woord bij elkaar. Het zijn losse delen. En dat is het merkwaardige van de Bijbel. Heel ongebruikelijk. Ik wou zeggen, zo'n boek bestaat niet. En denk ik, nou, ik heb ooit een keer, dat ding van Multatuli gelezen. Nou, dan moet je 3 keer lezen voordat je doorhebt hoe de diverse onderdelen wel degelijk bij elkaar passen. Maar goed. Daarna moet ik u zeggen dat mijn zinsies de man ook enigszins gestoord was. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè. Maar achteraf blijkt er toch samenhang in te zitten. Maar met de Bijbel vind je datzelfde verschijnsel. Dat wil zeggen, eerst heb ik het in de Bijbel zo gevonden. Je vindt een verhaal zus en je vindt een verhaal zo. En de geschiedenis dat en een wetgeving dat en een lied enzovoorts. En dan profetieën die dan nog door elkaar staan ook. Red je ermee. En dan zegt men, ja, het is door mensen voortgebracht, door verschillende schrijvers met verschillende doelstellingen, verschillende tijden en andere culturen. En het is bij elkaar verzameld en het is daarom boek der boeken. Het is eigenlijk een bibliotheek bij elkaar. En toch is het één geheel. Het is één verzameling. En als je er iets van wil snappen, dan zul je het een en ander moeten verzamelen. Is dat erg? Nee, het is helemaal niet erg. Want kijk, wij worden geboren en wij worden dit leven ingejaagd enzovoorts. En dan moeten wij als kind, vanaf dat wij baby's zijn, moeten wij proberen het een en ander aan informatie te verzamelen om al die dingen bij elkaar te brengen. Gisteren kwam een van onze, de jongste? Loet was de jongste, die komt bij ons binnen, komt boven, de woonkamer is boven, hè. Dus die kijkt de kamer om, die zijn hier allemaal ooms en tantes en waar is het speelgoed? En wat zie ik hier en daar en een cadeautje en een gebakje en weet ik veel. En dan achterom naar buiten kijken, waar al die auto's in de straat geparkeerd staan en wat daar allemaal voorbij komt. Dat kind heeft het reuze druk met verzamelen. Moet alles zien. Ja, sommige kinderen zijn zo. Die blijven kijken, hè? Om zich heen kijken. En niks liggen. Als je ligt kun je alleen naar boven kijken. Nee, rechtop en dan rond, liefst de nek helemaal omdraaien enzovoort. Fantastisch gezicht. Dat is wat wij mensen moeten. De wereld in ogenschouw nemen en daar proberen een geheel van te maken in onze gedachten. En daarin dan vervolgens onze weg te vinden. En wij maken een wereldbeeld. Wij vormen ons een beeld van de wereld zoals wij denken dat die is. En daar zoeken we dan onze weg in. En dan komt er zo'n figuur die met een grote mond. Of weet je veel, wat is vandaag 1 mei? Rond deze tijd krijgen wij langs alle kanten het geschreeuw van Hitler nog te horen. Zoveel jaren na dato enzovoort. Dan komt er zo'n figuur en dan valt zo'n hele wereld in elkaar. Of je woont in Oekraïne, zal ik maar zeggen. En dan in. Nou goed, zo, u kent het wel. Ga daar liever niet op in. Maar dan had je gedacht, het gaat zus en het gaat zo. Maar het gaat niet zo, het gaat anders. Dan valt het weer in elkaar. En dat is deze wereld per definitie. Heb je dat nog? Nou goed, en dan nog wat. Die verzameling van woord, van dabar. Of van logos, want het heeft echt dezelfde betekenis. In ieder geval in de Bijbel, en meer hoef ik er ook niks over te zeggen dan eigenlijk. Die verzameling, die impliceert een logisch geheel. Ik heb het opgeschreven ooit. Want ik verzin dit niet hoor. Die betekenis van dabar staat gewoon in het Hebreeuws etymologisch woordenboek van Samson Hirsch. Dat is de grote autoriteit wat de betekenis van de Hebreeuwse namen, of althans wortels eigenlijk van de woorden betreft. En die zegt, to combine separate items into one. To combine separate items into one. Het combineren van onderscheidende dingen tot één geheel. Wij hebben daar een mooi woord voor. Dat is niet logos, maar dat is logisch. Men maakt het tot een logisch logos. Geheel. Zie dat de betekenis van dat woord echt wel bewaard is geworden ook nog? Dat is met al die Bijbelse woorden trouwens zo. We gaan er dikwijls te oppervlakkig mee om. En daarom vertel ik u nou een keer, het is veel fundamenteler. Kijk, en wat in de Bijbel ons voorgehouden wordt, en dan moet ik een keuze maken. Dat is bijvoorbeeld wat Petrus zegt, laat ik die maar even aanhalen dan. Petrus zegt in 1 Petrus 1, vers 23, vanaf vers 23. Gij die wedergeboren zijt, schrijft aan en spreekt dus tot gelovigen. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel. Het woord van God, of anders woord des Heren, reeds in het Oude Testament. Gij die wedergeboren zijt door het woord, enkelvoud, van God. En dan met als toelichting, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het kost misschien enige moeite, maar u zou moeten begrijpen dat wat Petrus hier vlees noemt. Ja, ik weet het, hij heeft het ontleend aan Jesaja 40. Maar Petrus haalt het hier aan. Dus wat Petrus hier vlees noemt. Dus niet de aanduiding van de natuurlijke mens. Dit is ook een taalkundig verschijnsel waar wij mee zitten. Ik vecht er al jaren tegen. Dat wij lezen het woord vlees en denken niks anders dan dat is de natuurlijke mens. En liefst ook nog dat is de zondige natuurlijke mens. Want u weet, het vlees strijdt tegen de geest enzovoort. Het is de oude mens tegen de nieuwe mens. En zelfs als wij lezen over het vlees van de Heer, dit is mijn vlees enzovoort, denken wij aan zijn aardse lichaam. En als wij lezen over vleeswording, ja, dan denken wij aan zijn geboorte. En dat is een heel hardnekkig misverstand. Wij komen daar niet vanaf, denk ik, vrees ik. Want het woord vlees kan heel wat verschillende toepassingen hebben. Omdat het woord vlees ook maar gewoon de aanduiding is van één pakket. Kijk, als het menselijk lichaam vlees genoemd kan worden, dan moet ik er eerst bij zeggen, nee, het wordt lichaam genoemd. En een lichaam, dat het lichaam verwant is aan logos. De woorden lijken zelfs op elkaar in het Nederlands. Hoe zou dat nou komen? Lichaam wordt geacht een samengestelde eenheid te zijn. Lichaam komt dus overeen met het begrip logos. Want logos is een samengestelde, een verzamelde, een samengestelde eenheid. Hebben u dat nog? En voor zover vlees de aanduiding is van lichaam, wordt het ineens een synoniem begrip. En er staat dus over het lichaam van de mens dat het bestaat uit vele leden, maar het is maar één lichaam. Zo ook het lichaam van Christus. Maar het impliceert meteen dat het lichaam van Christus net zo goed kan worden aangeduid als vlees van Christus. En dat is ook zo, dat gebeurt ook in de Bijbel, in sommige schriftplaatsen met grote nadruk. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 5. Daar staat, wij als gemeente zijn het lichaam van Christus en Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente, die zijn, niet zijn bruid, staat nergens, die zijn lichaam is. En een of twee versen verder wordt het voorbeeld aangehaald van Adam en Eva. En daar staat dat Eva dus een type is van de gemeente, zoals Adam van de Heer zelf. En daar staat, wij zijn vlees, wij als gelovigen zijn vlees van zijn vlees. En been van zijn benen. Daar wordt het woord vlees gebruikt dus, ter aanduiding van het lichaam van Christus. En als u denkt dat die moeilijk is, oké, heb ik nog een, die is moeilijker. Dat is Efeze hoofdstuk 2, waar staat dat de Heer in één lichaam gelovigen uit Joden en Heidenen heeft verzoend. In één lichaam. Dat is Efeze 2 vers 15. Hij heeft de vijandschap, dat is een ander woord voor de wet hier, en de middenmuur des afscheidsels. Ja. Vers 15 van Efeze 2. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. In zijn vlees. Dat is in zijn lichaam. En wij weten dat zeker dat het daarover gaat. Want deze pericoop, dat is vanaf vers 11 tot en met 22, gaat nou juist over het verschijnsel dat gelovigen uit Joden en Heidenen samengevoegd zijn tot één volk. Dan wel samengevoegd worden, gebouwd worden, tot één tempel. Maar let op het woord samenvoegen, tot één geheel. Zo'n samenvoeging tot één geheel, dat heet een lichaam. Het heet ook vlees bij gelegenheid. En het heet ook gewoon woord. Het is feitelijk hetzelfde. En wat je hier vindt, is dat in Efeze 2, is dat de gemeente samengevoegd wordt, dat Joden en Heidenen, door het geloof, en ze worden bij elkaar gezet tot één tempel, tot één woonstede Gods in de geest, tot het lichaam van Christus. En wat wordt erin bewaard? In de tempel, waartoe dient het? Nou, de tempel is een verzamelplaats. Al was het maar een verzamelplaats van de menselijke wijsheid algemeen, de boeken, bibliotheek, biblio, Bijbel. Bibliotheek, dat was de tempel. En fundamenteel, en tamelijk ritueel trouwens, de bewaarplaats van de stenen tafelen. Dat wil zeggen van het woord Gods. En van de gemeente wordt gezegd, en daar ben ik weer in 1 Timotheus, dan wordt gezegd in 1 Timotheus 3, dat de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid, namelijk een huis Gods. Kortom, wij als gelovigen worden geacht, net als Timotheus, dat woord van God te bewaren. Dat is onze functie. Tegenover het woord van mensen. En dat is wat Petrus hier aanhaalt in 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt uit het eeuwig, levende, eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees, en ik hoop dat u nu begrijpt, dat vlees staat voor alle woord van mensen. De verzamelde menselijke kennis. Het totaal van de menselijke wetenschap. Ik heb het opgezocht vandaag nog in het Groot Nederlands Woordenboek, heet het geloof ik, van Verdalen. Ja, de nieuwste uitgave, gekregen op mijn verjaardag. Zeker wel, het lag toch naast mijn stoel, dus ik heb gauw even gekeken. Wetenschap, ja hoor, er worden een stuk of 6 geloof ik toepassingen gegeven. Maar één daarvan is inderdaad de verzamelde kennis met betrekking tot een bepaald onderwerp. En soms de verzamelde kennis helemaal niet met betrekking tot een onderwerp. Gewoon alles bij elkaar. De totale kennis wat de mens zich verworven heeft. De wetenschap. Een vaag begrip. Want ja, kun je de wetenschap ergens voor aansprakelijk stellen? Kun je die ter verantwoording roepen? Kun je die vervolgen? Kun je die aan? Nee, het is abstract. Het is helaas abstract. Niettemin, men beroept er zich op. U begrijpt dat je dan een chaotische situatie krijgt die per definitie dus onwetenschappelijk is. Want chaos is per definitie niet weten. Het is onwetenschappelijk. Wetenschap is juist verzamelen tot één logisch samenhangend geheel, zei Samson enzovoorts. Kortom, al wat de mens bedenkt en bijeenbrengt, dat heet wetenschap. Maar het staat tegenover het woord van God. Want wat de mens bij elkaar sprokkelt is vergankelijk. Gaat voorbij, opvattingen gaat voorbij. Wereldbeschouwingen, wereldbeelden die gecreëerd worden. Godsbeelden trouwens ook. Die gecreëerd worden door de mens. Rekenmodellen of hoe die dingen maar heten mogen. Ze worden achterhaald, ze raken uit de mode, want dat is gewoon wat het is, hè? Ze raken uit de mode, men wil weer wat nieuws. Zo is het met kunde, net als met kunst. Bij nader inzien is daar natuurlijk helemaal geen verschil tussen eigenlijk, maar toe maar. Het heet toch de geneeskunst? Is het artistiek? Het vak medicijnen? Hè? Maar het is wat de mens bedenkt en hij maakt zich kunstmatig een voorstelling van het een en ander en hoe het zou moeten werken. En na dat beeld handelt men dan in de hoop dat het goed gaat. En af en toe hoor je die economen praten, weet u wel, van hoe het nou weer is met de beurs en met de koersen en wat je eraan zou moeten doen en hoe je je kunt redden dat als je dan toch geld hebt, al of niet cash, dan wat je moet doen om aan de inflatie te ontkomen en zo. Ze hebben al de rekenmodel in het hoofd, het is volstrekt abstract en het gaat ook niet werken. Nee, het blijft altijd zo, wat jij binnenkrijgt, dat moet een ander ophoesten, dat kan niet anders. Dus hoe ontfutsel ik het, toch? Hoe laat ik een ander voor me werken? Nou ja, dat is, de Heer laat ook anderen voor zich werken, toch of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, het zijn vreemde dingen, maar men creëert zich een geheel enzovoort. Economie is een heel ingewikkeld vak geworden in de loop der tijd. En dat komt omdat niemand er enig raad mee weet en niemand heeft het onder controle. Maar ja, dat is met alles wat de mens zich bedenkt. En ik zeg nou economie, maar dat ligt een beetje dichter bij u dan iets als astronomie. Maar dat is hetzelfde verhaal. Men bedenkt een wereldbeeld en dan klopt alles, kan alles duiden. En men praat over miljoenen, dan wel miljarden lichtjaren. Kom op zeg, wie is te gek? Mij kan je het niet wijs maken, zulke dingen. Echt niet. dat is theorie, dat zijn formules, dat zijn cijfertjes, maar daar kan je echt helemaal niks bij voorstellen. Met geen mogelijkheid. Het heelal is leeg. Reken het maar uit. Het heelal is hoofdzakelijk niets. En het is toch een ingewikkelde wetenschap geworden. En bovendien een onvoorstelbare. Vroeg of laat moet dat sneuvelen. En dat gaat ook gebeuren, maar dat is met alles wat de mens bedenkt zo. En verder hebben wij, ik weet niet of u dat vak ook nog kent, maar dat is het vak filosofie van de geschiedenis. Zo van, wat is de zin van de geschiedenis, van wat de mensheid allemaal doormaakt en waar dient het eigenlijk toe, of althans, wat voor nut heeft het in de praktijk enzovoort. Dat kan je afstuderen, dat kan, maar het antwoord blijft, het dient nergens toe. Behalve dan in het licht van de Bijbel. En dan is het met heel de geschiedenis precies hetzelfde als met de wet. Het demonstreert alleen de vergankelijkheid. Dat is het andere woord voor zonde, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat is missen, dat weet u toch, zonde. Het gaat voorbij, het eindigt, zonde. Het demonstreert de vergankelijkheid, de zondigheid van deze schepping, van de wereld als zodanig. Ik zei niet dat God deze wereld in zonde geschapen heeft. Ik zei wel dat wat God in 7 dagen, 6 dagen als u wilt tot stand gebracht heeft in de dagen van Genesis 1, dat was een herstel van een wereld die wel degelijk in zonde gevallen was, want het was goed mis. Niet goed, maar wel mis dus. Toch? En dat wordt gedemonstreerd in de loop van de geschiedenis. En een van de meest simpele dingen om te zeggen is eenvoudig dit: God geeft de mens alle ruimte om te doen wat hij wil, om zijn eigen ideeën te ontwikkelen. Wat gaan we eraan doen? Aan alle ellende in de wereld en aan onze tekortkomingen en alles wat er fout gaat. En aan het klimaat en de stikstof en de... Oké, dat zijn problemen die men eerst zelf verzonnen heeft. Op wetenschappelijke wijze, jazeker wel, heeft men het verzonnen. En wat gaan we er nou aan doen? Enzovoort. En dit is iets heeft met de natuur te maken, naar het schijnt. Maar ook in het menselijk bedrijf, hoe noem je dat? In de filosofie en in de politiek enzovoort gebeuren allerlei zaken. En God geeft de mensen ruimte. Zegt, denk je dat dat gaat? Ga je gang. Hoeveel denk je nodig te hebben? Doe maar. En dan gaat het fout. En dan komt er weer wat anders. Ik zeg altijd, sinds wij in West-Europa het christendom, dan wel de Bijbel, dan wel Christus hebben losgelaten, hebben we de democratie uitgevonden. Dat wil zeggen, de macht van boven afgeschaft en de macht van onderen geïntroduceerd. Maar je weet toch dat het net zo min wat van terecht komt. Het wordt er niet beter van. Het gaat alleen anders. De samenleving zit weer anders in elkaar. Zie? En in plaats van het evangelie te prediken in de wereld, prediken we nu de democracy. Want dat moet in het Engels zijn. Democracy. En we hebben kritiek op allerlei landen waarin men niet democratisch genoeg is naar ons idee enzovoort. Want we willen de wereld verbeteren, ze moeten democratisch worden. Nou, wij zijn in Nederland al heel lang democratisch en er komt helemaal niks van terecht. Dat weet u toch? Of wel? Nou ja, noem maar wat. En ik ga er liever niet dieper op in, maar dat is het verhaal van de geschiedenis. Herhaalt zich, de mens verzint van alles en na verloop van tijd is het dan toch weer niks. En ja, dan houdt het weer op en dan begint er weer een andere trend, net als met de mode enzovoorts. Het dient tot niks. De menselijke geschiedenis is de geschiedenis van het falen van de mens. En dat is de inhoud van de uitdrukking, alle vlees is als gras. Ik denk dat men graag leest, alle mens individueel is als gras, dan ben je van het grotere probleem af. Want wij weten allemaal dat, ja, wij zijn maar tijdelijk, wij gaan voorbij, wij willen oud worden en als... Hè? wilt niet zijn, maar wilt wel worden. Enzovoorts. En dan gaan we voorbij. En dan zeggen we asjes to asjes en dust to dust. En dan iets lelijks wat daar weer op ruimt. Wat ik u zal besparen. Maar goed, zo gaan. En dan zeggen we ja, alle vlees is als gras. En wij moesten dat op de kleuterschool al zingen, geloof ik. Wij zongen dat in de samenkomsten niet. Nou, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Is dat Psalm 103 of zo? Hè? Psalm 103? Ik kan het zo gauw niet vinden. Maar goed, iets dergelijks gaat voorbij. Ja, dat is wel zo, maar de betekenis van deze woorden, alle vlees is als gras, grijpt hoger. Dat wil zeggen, dat gaat maar niet over de vergankelijkheid van het lichaam. En dan zegt hij, maar dat is toch vlees? Zeg ik, ja, dat is ook vlees, ja. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het verzamelde woord van mensen. Lees het stukje nog maar een paar keer, 1 Petrus 1. Alle vlees is als gras, maar het woord des Heren. Er moet toch een soort overeenkomst zijn tussen alle vlees en het woord des Heren. Of overeenkomst tussen heerlijkheid des mensen, want dat is de andere term voor vlees. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gaat over het woord van mensen. Dat is als gras en dat gaat voorbij. De mens zelf ook, maar dat is met alles zo. De bloembollen ook en wat het maar is, en de vogeltjes, natuurlijk. Maar wat hier benoemd wordt, is niet de mens zelf, maar het doen en laten van de mens, het woord van de mens. En ik weet het zeker, want deze woorden zijn ontleend aan Jesaja hoofdstuk 40, waar ik dus even naartoe blader. Dat is het beroemde hoofdstuk 40, de inleiding tot wat wij noemen Deutero Jesaja. Dat wil zeggen het tweede deel, om zo te zeggen, van dit boek. En dus de introductie van troost, troost mijn volk. Verwijs het naar het nieuwe verbond dat zou aanbreken. De stem des roependen in de woestijn, vers 3. Waarvan wij in ieder geval weten dat het slaat op Johannes de Doper. En waarvan we zouden moeten weten dat Johannes de Doper zelf weer slaat op de Heer zelf. In zijn eerste komst. Maar toe maar. En dan staat er, roept, stem des roependen in de woestijn. Een stem zegt, vers 6 vervolgens, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Er moet iets met kracht gesproken worden. En dan staat er, vers 6, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid, heerlijkheid heette dat. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds, het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Het zal toch duidelijk moeten zijn dat die term vlees en eventuele synoniemen, bloem des velds, dat aanduidingen zijn van de heerlijkheid van de mens. Hier heet het dan goede tierenheid in vers 6. Maar dat gaat niet over het menselijk lichaam, maar dat gaat over de prestaties, intellectueel uiteraard, van de mens. Dat wat de mens verzamelt aan kennis, wijsheid of wat het maar wezen mag. En daarvan staat, dit gaat allemaal voorbij. Maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. En nou komt hij. Maar ik hoop dat ik daar niet al te lang bij stil hoef te staan, want ik doe het wel vaker. En dan, ja. Dan staat er, o Sion, gij. En die hele term, verkondigster van goede boodschap, is de vrouwelijke vorm van het woord voor vlees. Verkondigster van goede boodschap. Fundamenteel, bazar. Bezer. Of welke klinkers je er maar in gehad had willen hebben. Want voor de wortel van zo'n woord maakt dat geen enkel verschil. En daarna staat het er nog een keer. Gij verkondigster van goede boodschap. Maar het gaat om vlees. Dat woord is het. En het is ons Griekse woord, maar ook inmiddels ook Nederlandse woord, evangelie of evangeliste, in dit geval de vrouwelijke vorm. Want Sion, of gewoon Israël, zou het evangelie prediken. Maar het woord voor evangelie is nou eenmaal het woord voor vlees. Eenvoudig, omdat, ik probeer het in één zin te zeggen, omdat het woord als werkwoord is vlees worden. En dat is het woord voor dat wat van tevoren was aangekondigd, wat te verwachten was, wat eraan zat te komen, inmiddels gerealiseerd is geworden. Of je zegt gewoon, het woord is vlees geworden. Of je zegt, de beloften God zijn vervuld geworden. Of de plannen zijn gematerialiseerd. Of geïmplementeerd. Het ontwerp is uitgevoerd geworden. Want dat is allemaal wat het is. En dat uitvoeren van het ontwerp, dat vervullen van de beloften, het gestalte krijgen van het abstracte woord, dat heet vlees of vlees worden. Ja, en dat hoort in alle Bijbelcommentaren te staan, maar het staat er niet in. Men leest erover, men durft er ook niet vanaf. Maar ja, men zit vast aan het woord is vlees geworden, het heeft men hart nodig voor de levende drie-enigheid enzovoorts. Dus je kan doen wat je wil, maar ik heb laatst nog geprobeerd zoveel mogelijk commentaar uit de kast te trekken. Wat zeggen ze over Johannes 1? En ze zeggen allemaal hetzelfde, in de beginnen was de Zoon. En dan krijg je een wijdse uiteenzetting over, ja, dat kunnen wij niet begrijpen, maar hij is van eeuwigheid, want hij was in de beginnen bij God enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat kan nou wel zo zijn, maar dat staat hier niet. Ik bestrijd het niet, maar het staat hier niet. En nou ben je hem kwijt. Want als er staat, het woord is vlees geworden, betekent het, God heeft 4000 jaar lang gesproken vanaf den beginnen. Zo begint vers 1, in de beginnen was het woord. God heeft 4000 jaar lang gesproken tot op Johannes. Dat is wat daar beschreven wordt. Toch? Nou ja, en al die tijd, want dat is wat er dan bij is, al die tijd was het zo dat in het algemeen niemand dat woord geloofde. Maar dat degenen die dat wel deden, het recht ontvingen om ooit een keer, zeg ik dan altijd, om ooit een keer kind van God te worden. Dat is wat er staat in Johannes 1 vers 12. En daarna staat er, en het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, de beloften zijn vervuld geworden. En inmiddels, als wij tot geloof komen, worden wij wedergeboren. Daar gaan die eerste drie hoofdstukken uit Johannes sowieso over. Dan worden wij wedergeboren. Niet we krijgen een tegoedbon, maar wij zijn wedergeboren omdat wij leven na de opstanding van Christus. Want het woord werd vlees toen de Heer uit de dood opstond. Toen werd namelijk zijn woord vervuld. Dit is normaal lezen wat er staat. Wat is de betekenis van die termen? Wat is de samenhang van de context? En hoe vergelijken we het met andere schriftgedeelten enzovoort? Dit is het enige echte verhaal over Johannes 1. En dat de komende Messias een voorbestaan heeft, dat hij voorheen nog in de hemel was of zo, en dat hij existeerde voor deze wereld, eer de wereld was. Ja, dat staat op andere plaatsen, maar dat is niet Johannes 1. Maar het probleem is, men raakt de termen kwijt. Zie? En wat in de Bijbel over gaat, is wel degelijk over het woord van mensen. Ook in Psalm 103 was het, geloof ik, hè? En er zijn nog een paar van die plaatsen, alle vlees is als gras enzovoort. Dat gaat over wat de mens bedenkt en wat de mens voortbrengt. Zijn wereldbeschouwing, zijn filosofie, zijn religie, wat hij maar doet. Maar het gaat voorbij, net als de mens zelf. Het is beperkt, maar het deugt niet. Waarom deugt het niet? Wel, de Bijbel zegt, wijsheid, dat begint bij de vrezen des Heren. Dat gaat van bovenaf. Ik heb me laatst nog zitten verbazen toen ik een boek in handen kreeg waarvan ik het bestaan wel kende, maar wat niet verkrijgbaar was, met kort geleden op een of andere wijze herdrukt is enzovoort, van een dame uit de eerste helft van de 19e eeuw. Ze was nog in de 18e geboren trouwens. Maar die bestudeerde die oude talen, de taal van de Bijbel, maar Syrisch, Arabisch, Chaldees en wat het maar was allemaal. En achterhaalde de namen in al die talen, Egyptisch, namen van de sterren en van de sterrenbeelden. Dat is toch de oorsprong van dat hele verhaal wat ik wel eens opgehangen heb over de profetische betekenis van al die sterrenbeelden. Dat berust op de verzameling die zij ooit heeft aangelegd. Maar hoe zij dan beschrijft, niet alleen dit, maar ook de samenhang van die talen en dat al die talen uit het Hebreeuws komen, heb ik nog nooit eerder gelezen. Van, wel recent, maar niet van die oude geleerden, zal ik maar zeggen. Maar het is een prachtig verhaal, maar die gaat uit van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Gelooft in de Heer Jezus Christus enzovoort. En brengt dat wat uit de geschiedenis is overgeleverd bij elkaar. Kijk, dat begint bij de vrezen des Heren en dan kom je tot ontdekkingen. En die gaan niet meer voorbij. Dat is maar niet een rekenmodel, want dat is het woord des Heren. Dat blijft staan. Zie? En die twee staan tegenover elkaar. En dat is wat Petrus dus ook zegt. En niet alleen Petrus. Paulus zegt het regelmatig. Gun me de tijd niet. Maar die heeft het over vleeselijk verstand. Of het verstand des vleeses. Of een verstand in de boze werken van de natuurlijke mens. Waarvan hij dan in één adem zegt. Maar de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet onderscheiden. En aan de andere kant bidt hij opdat God ons geven die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van hem, opdat wij zouden weten, enzovoorts. Heb je dat nog? Of God geeft ons die geest, zegt Paulus, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want die dingen klimmen niet op in onze harten. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. De mens kan dat helemaal niet. Het is anders. Een mens denkt vanuit zijn eigen waarneming. Wat is het? Dan komt hij verder. Dat heet materialisme eigenlijk. En het is een tamelijk grove vorm van domheid, als je het mij vraagt. Maar doe maar. Want de andere kant is natuurlijk ook een mens, ook een natuurlijk mens, die echt onderzoekt. Een echte wetenschapper komt heus uit bij de Bijbel. En die zou de mede moeten betrekken in zijn overwegingen. Maar gewoonlijk wordt de Bijbel gerubriceerd als een religieus boek en daarom volstrekt onbetrouwbaar. Omdat het een ander doel zou dienen. Heb u dat nog? Men schuift het aan de kant en men wil het niet weten. Maar het staat zwart-wit tegenover elkaar. En hoe ik daarbij kom, dat zal ik u vertellen, want dat is echt wel een leuk verhaal, maar dat moet u nog even over. Hoe ik erbij kwam bij dit onderwerp. Dat is omdat ik kort geleden moest spreken over Richteren, hoofdstuk 4. Richteren 4. Dat ging over Deborah. Over Deborah. Waar dan laconiek staat. Nou ja, laconiek is misschien niet het goede woord. Daar staat en de kinderen, want er staat niet maar, hè, dat weet u. Hè. Het is gewoon het neutrale voegwoord en. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. Dat Ehud, dat slaat het de voorgaande richter. Ik zal er niet meer van vertellen, behalve dan dat Ehud is Egod, Egad. En Egad betekent. Nou, dat moet iedereen weten. Egad is gewoon één. Het hoofdstelwoord één, Egad. Hoort Israël, hoort de Heer onze God, is één. Dat woord is het, één Heer. Egad, één. Ja, dan heb je het weer. God is namelijk één. En Ehud vertegenwoordigt dat, de eenheid van God namelijk. En daarmee ook de ene God. Maar ik wil het niet hebben over Ehud, maar eenheid is weer weg. Hij is overleden, Ehud, Egad. En dan staat er, zo verkocht hem de Heer in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, Verkopen betekent zoveel als in slavernij brengen. Dat weet u, de natuurlijke mens. Wij zijn verkocht onder de zonde, heet dat, het Nieuwe Testament. Wat is dat? Romeinen 7, geloof ik. En dat betekent zoveel als we zijn in slavernij, in dienstbaarheid van de zonde. En de Heer verkocht Israël in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten. Die Kanaanieten, de volkeren van dat land. Wij denken altijd, ze hebben die volkeren uitgeroeid om zelf in het land te wonen. Maar in de praktijk is dat niet gebeurd, hè. Hebben ze achterwege gelaten. Maar goed, konden we maar niet op terug, maar die wonen daar nog. Maar koning Jabin, die in Hazor regeerde, staat er. En zijn krijgsoverste was Sisera, dezelfde nu woonde te Haroset of Garoset der heidenen. Wij weten van die lui verder niks, behalve dat Jabin een titel is, want hiervoor, eerder in de geschiedenis, namelijk eerder al in Jozua, was er ook al sprake van een Jabin in Hazor en die is toen verslagen geworden. Maar kennelijk heten die koningen in Hazor allemaal hetzelfde, ze heten allemaal Jabin, bij ons heten ze Willem. Toch, gewoonlijk. En in Egypte heette ze Farao en bij de Filistijnen heette ze Abimelech. En bij Amalek heette ze Agag, noem ze maar op. En in Libanon heette ze Hiram. En verder hebben ze rugnummers. Goed. Jabin. Dit zijn namen gegeven aan wat dan de vijand is en in wiens macht, in wiens slavernij Israël komt als het de eenheid Echad loslaat. Of gewoon als het de Heer loslaat. En Jabin betekent dat hij verstandig is. Hij zal verstaan. Ik heb het nagekeken in een stuk of 10, echt waar, Bijbelse namenboeken in allerlei talen. Ja. Wat zeggen anderen ervan? En je komt niet verder. Hij zal verstaan. Of gewoon, hij is verstandig. Want verstaan en verstandig zijn, dan staat het ook, weet u wel. En soms wordt het vertaald met, hij zal onderscheiden. Maar, daar komt hij, hè. Verstandig zijn, onderscheiden. Onderscheiden wil zeggen dat men de losse, samenstellende delen erkent en herkent, maar dat men tegelijkertijd begrijpt dat het één geheel is. Als je wil weten hoe een, dat heb ik van een psychiater geleerd dit, als je wil weten hoe een wekker werkt, kent u dat verhaal? We hebben geen wekkers meer, we hebben van die digitale dingen. Maar vroeger had je zo'n wekker, moest je opwinden, die tikte altijd, zodat je sowieso geen oog dicht deed. Maar dat terzijde. Maar een wekker. De jongetjes zijn degene die dan op een bepaalde leeftijd de wekker gaan slopen. Om hem uit elkaar te halen. Want ze willen weten hoe het in elkaar steekt. En de psychiater legde uit, dat doen ze omdat ze willen weten waar het leven vandaan komt. En hoe dat in elkaar steekt. Met een dubbelzinnige uitdrukking, ik geef het meteen toe. Maar het is onderzoek naar de essentie van het leven. Helaas maken ze daarmee kapot. En dan is er weer een andere psychiater die komt er uitleggen. Hoe meer je van het leven begint te begrijpen, hoe meer je het kapot maakt. Want je krijgt het niet meer in elkaar. Ik ben ook van mening dat sommige zaken moet je niet te veel over nadenken, want dan komt het nooit meer goed. Dat kan dan niet meer. Dan is het definitief naar de ratsmodee. Naar de salon. Kent u die uitdrukking ook? Dat is een nette uitdrukking. De salon. Keurig aan gaan. Dan is het naar de salon. Dat heb ik uit oude water, deze uitdrukking. Maar goed, heb u dat nog? Maar het onderzoek is naar de samenstellende delen. Hoe werken al die onderdelen samen? En een horlogemaker, las ik nog, die zegt, ja, als je 40 jaar in dat vak zit, dan weet je hoe zo'n ding in elkaar steekt en herken je al die losse delen. Ook als je een horloge zo uit elkaar laat vallen in losse onderdeel, dan weet je nog, dit hoort daar en dat is dat en dat is dat. Oh ja, dit is, enzovoort. Het is een vast patroon hoe zo'n ding werkt met al die tandwieletjes enzovoort. Ze onderscheiden. Dat is nazoeken hoe het allemaal samen, dat is het dus. En verstaan is begrijpen hoe die dingen samenstaan en in stand gehouden worden. En dat is de betekenis van de naam Jabin. Hij is verstandig, hij kan de dingen onderscheiden, hij weet hoe het in elkaar steekt. Heb je dat? En hij is de koning van Canaan, der Canaanieten. En Canaan is het woord voor verwerven, u weet wel. Ze noemden hem Kain, maar dat is de wortel van Canaan. Ze noemen hem Kain, want ik heb een man van de Heere verkregen. De makkelijkste uitleg is trouwens gewoon dat Canaan hetzelfde is als het Engelse gain. En gain vertaal je met winst, vrucht, profijt, dat wat je verwerft. Dat is je winst, gain, Canaan. Dus Jabin is koning van Canaan. Jabin heeft verstand van het geheel en dat is wat hij bij elkaar verworven heeft. Dat zijn bezit is, dat zijn eigendom is. En dan is hij nog koning in Hazor, een Gatsoer. En dat wordt vertaald met een dorp, een erf of een plein. Dat is het centrum der dingen. Begrijp je dat? De man heeft er verstand van, brengt het bij elkaar en het wordt meteen het hart van de samenleving, om zo te zeggen. Dat is Gatsoer. Als u er nog een voorbeeld van wil hebben, dan moet u terecht in Genesis hoofdstuk 10. Namelijk bij Babel. Zij 10, ik moet 11 zeggen. Volgorde is daar omgekeerd. Dan moet je terecht bij Babel, de torenbouw van Babel. Laat ons bij elkaar blijven, laat ons één taal blijven spreken. Alles bij elkaar met in het midden die toren, allemaal verzameld om de toren. Later wordt het natuurlijk allemaal verzameld rondom de Brink. Het dorpscentrum. Bij gelegenheid zetten ze daar dan weer een kerk in. En een kroeg natuurlijk, zodat als je het een niet wil, heb je het ander nog. En in de praktijk is de afstand dan ook niet zo groot tussen die bij. Het hart van de zaak, u weet wel, het paleis op de Dam. Kom je nooit meer vanaf. Dat is het centrum van de macht, zal ik maar zeggen, officieel. Nou, dat is wat je hier bij elkaar hebt. Hij is verstandig, hij verstaat, hij kent alles. Het is zijn winst, hij heeft het verworven, het is zijn gain. En het is het plein, het midden van de samenleving als zodanig. Hij is een uitbeelding van de wereld met zijn wijsheid. Heb je dat? Men is één goud, de Heer en zijn woord, die één is men kwijt. In de plaats daarvan komt men bij de Jabin terecht, die zelfs zijn eigen wereldbeschouwing gemaakt heeft, enzovoorts. En hardnekkig vanuit Hazor over de Canaanitische volken geregeerd. Maar zijn personeel, het hoofd van zijn personeel, zijn opperste machthebber, is Sisera. Even kijken, staat hem. Zijn krijgsoverste was Sisera. En als er niet krijgsoverste stond, dan bleef het nog de krijgsoverste. Want Sisera betekent zoiets als een slagveld. Sisera, slagveld. Zie. En hij woonde te Garoset der Heidenen. Waar dat was, weten wij tot vandaag niet. Maar Garoset wordt populair vertaald met handwerk, ambachtelijk werk. Maar dat zijn de populaire vertalers, hè? Die vertalen en die denken, ja, waarom zou iemand zo'n naam van zijn moeder gekregen hebben? Met welk doel? Ik vind dat de verkeerde opvatting, want namen worden heel dikwijls pas veel later en achteraf gegeven. We noemen het dan bijnamen, maar vooruit. Doe maar. Maar Garoset komt van Garash. En de snelle route is deze. Garas wordt vertaald met krabben. Bij nader inzien, het is gewoon hetzelfde woord, krabben. Alleen de sh aan het eind is vervangen door een b. Een b, de letter beet. Maar de wortel van het woord is hetzelfde, garas. Bovendien, wij krabben. En als we ergens aan gekrabd hebben, dan zit er een kras, garas, dat woord is het, ja. Leuk, hè? Je komt nooit van het Hebreeuws af, van die allereerste taal van de mens, ondanks de spraakverwarring van Babel. Je herkent de woorden toch. Krabben, krassen. Een andere variant is die van graveren. Garaf. Maar krabben of graveren, schrijf die woorden maar onder elkaar, dat is echt hetzelfde woord. Want de G is een variant op de K. En de B is een variant op de V. Graveren, graven, krabben. En dan heb je natuurlijk ook nog ploegen. Dit is iets moeilijker uit te leggen, maar uitwendig begrijp je dat ploegen, dat is gewoon krassen in de aarde. Hè? Of graven in de aarde, vooruit maar. Vandaar dat men het vertaalt met handwerk of althans ambachtswerk. Maar de werkelijke betekenis, de fundamentele betekenis, is die van graveren, namelijk schrijven. Men doet het met een griffel. Graf, griffel. Men schrijft. Desnoods schrijft men in de aarde. Die ga ik niet uitleggen, maar het gebeurt bij gelegenheid, toch? Trouwens, schrijven op een kleitablet is sowieso schrijven in de aarde, toch? Of niet? Ja, apart, hè? En weet u wat is? Dat graveren, dat garas, dat kennen wij ook bij het gouden kalf. Als notabene Aaron, de aanstaande hoge priester van het oude verbond, een gouden kalf maakt, giet heet dat, een gegoten kalf. Maar daarna staat er en hij bewerkte het met een griffel. En dat kalf, populair gezegd, is gewoon afgoderij, een zelfgemaakt godsbeeld. En dat zelfgemaakte godsbeeld wordt geformeerd met schrijfwerk. Begrijpt u waar we het over hebben? Wat die griffel en dat schrijven en dat garochet en wat het maar is. Het gaat om de verzamelde menselijke kennis die vastgelegd wordt, opgeschreven wordt, wordt gemaakt tot wet, wordt uit onderwezen, het is wat bewaard wordt enzovoorts. En al die namen bij elkaar, Jabin, Kanon, Hazor, Sisera, Haroshet, duidt op de verzamelde kennis, wijsheid van de mens. Wat wij populair noemen wetenschap. Wetenschap, u weet, dat moet opgeschreven zijn. U weet hoe dat gaat. Als ik eens een keer wel beweer en ik zeg niet waar ik het vandaan heb, dan zegt men, dat is onwetenschappelijk. Wij hebben het zelf bedacht. Je moet anderen kunnen citeren. Want als je het van een ander overschrijft of nazegt, is het of plagiaat of het is wetenschappelijk verantwoord. In alle gevallen beide. Maar goed, het is een komische situatie. Ik hou me er niet mee bezig. Kijk, dit is de vijand. De menselijke wijsheid, dat is de vijand. Als je de Heer loslaat, als je die ene God kwijt bent, één God kwijt bent om zo te zeggen, dan ben je overgeleverd aan Jabin. Dat is de menselijke wetenschap. Dat heet bij filosofie en ijdele verleiding, heet het bij Paulus in Colossense 2. Zie? En daartegenover hebben wij vers 4. Deborah. Nee, niet nu, gewoon en Deborah. Een vrouw. Nou, daar gaat hij dan. Hè. Deborah. Dat is het woord voor woord. Dat wat verzameld is. Dat is logos, dat is logisch, maar daarbij gaat het om het woord des Heren. En die Deborah als richteres, of is het richtster, die komt te staan tegenover die Jabin en tegenover die Sisera. Deborah is degene die het initiatief ontwikkelt om zich te ontdoen van die Jabin, van die menselijke wijsheid enzovoort. Maar Deborah staat voor het woord van God, Dabar. En dat dat vrouwelijk is, is omdat het woord van God is uitgegaan en hem dient. Dat is omdat het uit hem genomen is en het is zijn heerlijkheid. denk ik ook aan Adam en Eva nu. Het is uit hem genomen, het is zijn heerlijkheid. Maar het woord van God is uit God genomen en het is zijn heerlijkheid. Het staat vrouwelijk ten opzichte van God. En dus is het nu Deborah, een vrouw. Een vrouw, een profetesse. En je kan het dus niet missen, het is het woord van God. Een vrouw, een profetesse. En zoals gezegd, heb ik straks gezegd, dabar, of dat woord, to combine separate items into one. Het gaat om de logische samenhang van het geheel, eenheid. En daar staat de huisvrouw, nou daar staat gewoon vrouw, van Lapidot. Lapidot. Je kan je niet voorstellen dat de meneer zo heet. Hoe noemen we het kind Lapidot? Nou ja. De vraag is ook maar of het een meneer was. In de vertaling is dat zo, de huisvrouw van. Maar men heeft gezegd, het kan net zo goed een plaatsnaam zijn. Een vrouw van een of andere plek, wat het maar is. Als de meneer is, komen we hem trouwens toch niet meer tegen. En als het een plaatsnaam is, komen we hem ook niet tegen. Dus het maakt eigenlijk geen verschil. Je houdt over, wat betekent Lapidot en dat oot aan het eind. Dan weet u meteen dat het een meervoud is. En het betekent, nou ja, lampen. Lappie, lamp, lap, lamp. Die M, dat heeft zich daartussen gevoegd in het Nederlands. Dat doet de M wel vaker als er het gevolgd wordt door een P. Dan gaan we eerst naar een M, dat heet tongval. Eerst de M ervoor en dan lappie. Het zijn gewoon lampen. Eventueel te vertalen met fakkels. Wij kennen dat woord ook uit de geschiedenis van Gideon. Maar dat komt hierna. Na de geschiedenis van Deborah komen we in hoofdstuk 6. En dat is de geschiedenis van Gideon. En daar kent u de fakkels, weet u wel. Eén kruik en dan worden de kruiken stuk geslagen. Hetzelfde verhaal. Weg met de oude mens, wat voorbijgaand, het aardewerk, de kruiken. En dan komt het licht openbaar. Dus Deborah is een beeld van het woord, het verzamelde woord van God. Aan hem ondergeschikt, het profetische woord van God, want ze is een profetesse. En ze komt uit een plaats die genoemd wordt lichten, lampen. Dat is wat het is. Zie. Nou ja, en wat er dan uiteindelijk gebeurt, ik kan u niet de hele geschiedenis vertellen, natuurlijk, maar het komt er uiteindelijk op neer dat er nog wat figuren in voorkomen die in beeld zijn inderdaad van de natuurlijke mens. Uit Midian, van de schoonfamilie van Mozes, de Kenieten enzovoort. Maar dat is een beeld van de natuurlijke mens. Ik ga het nou niet vertellen, maar u weet wat er uiteindelijk gebeurt, hè. Die Sisera, die wordt met een hele grote spijker aan de grond. Een grondanker heet dat. Een haring vind ik ook weer zo zielig voor de haring. Ja, met uien. In ieder geval, dit is niet een rare verhaal, maar die Sisera wordt uitdrukkelijk met zo'n tentpen, een pin heet dat in de wel, aan de grond vastgeslagen. Dat is natuurlijk luguber, maar wel effectief. Laat ik dat dan maar bij vertellen. We vinden het een vreemd verhaal. Maar wat het betekent lijkt me duidelijk. Die Jabin en de Sisera en wat dat maar is, gaat over menselijke wijsheid, verzamelde menselijke wetenschap. En die hoort bij de aarde. Die is net als de mens zelf uit de aarde aards. En u weet hoe het is, hè? Als je je huis verkoopt, of als je een huis koopt, dan is de vraag, wat hoort er wel bij het huis en wat niet? En alles wat nagelvast is, alles wat vastgespijkerd is, dat hoort bij het huis. En dat zei ik laatst ergens, toen werd ik terechtgewezen nog. Toen zeiden ze, nee, het is niet maar alles wat nagelvast is, maar ook alles wat grondvast is. Alles wat vast zit in de grond. Grondvast en nagelvast. Nou, dat bedoelde ik precies. Het wordt met een nagel aan de grond vastgeslagen. Daar hoort dat thuis, het is menselijke wijsheid. Zie? En het wordt niet gedaan door goddelijke wijsheid. En dat is een vast Bijbels principe. Iemand zei, dat wordt geïntroduceerd in 1 Korinthe 1. Was het 1 Korinthe 1, geloof ik wel. Ik zoek het even op. Het wordt geïntroduceerd in 1 Korinthe 1, waar staat in vers 19, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Jawel, maar dan toch is het afkomstig uit Jesaja 29. Daar staat het toch bij in uw Bijbel, mag ik hopen. Jesaja 29, vers 14. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dan het volgende vers. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Dat is inclusief schriftgeleerde dus, hè? Iemand die verstand heeft van de schriften van de mensen, is het idee. Waar zijn ze, zoals wij het ook in het Nederlands roepen, waar zijn ze nou? En dat betekent, ze zijn er niet dus, hè? Ze zijn zoek. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw of wereld? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Enzovoorts. En dan wordt uitgelegd dat de wijsheid van deze wereld de mens niet tot God brengt. En dat God de wijsheid van de wereld niet nodig heeft en niet gebruikt voor zijn doel. Dat is het nou juist. De wijsheid van de wereld is noodzakelijk gericht op hoe houden wij de wereld in stand? De brandnetels, stikstof, het klimaat. De vrees slaat ons om het hart als we melden dat er in de natuur, in de wereld iets aan het veranderen is. Of dat de heide verdwijnt, of het bos verdwijnt, of weet je veel wat. Of dat er een gat komt in een ozonlaag. En die heb je nog nooit gezien, dat gat in de ozonlaag. Maar goed, wij maken ons daar druk over. We geven er miljarden aan uit. Dat is waar ons geld blijft, enzovoort. Het wordt in een zwart gat gedumpt. Is dat een net woord? Kan dat nog net? Oké. Want het schrik slaat ons onderuit. In het gewone leven willen we verandering. We willen vooruitgang, verandering. En we hebben daar zelfs een vak aan de universiteit. Hoe je verandering kunt begeleiden. En hoe je dat kunt communiceren. Enzovoort. Dat is eerlijk waar. Daar kun je op afstuderen. Enzovoort. Wat een flauwekul is het. En dan zeggen we, nou, er verandert wat. De temperatuur zakt langzamerhand. Of stijgt. Wat was het ook alweer? Of de regen wordt zuur, of wat het maar was. Of de olie raakt op. Dat is nog lang niet op, maar al 50 jaar horen we dat de olie opraakt. Enzovoort. Toch? De schrik slaat ons om het hart, om een of andere reden. En christenen bemoeien zich daar ook mee, gaan met diezelfde mode mee. En geven er een christelijke verklaring bij. We hebben een bijbeltekst erbij gevonden. Nou, mijn bijbelteksten zijn deze. Het is menselijke wijsheid, gaat allemaal voorbij. De wereld is sowieso veranderlijk. En vooral menselijke opvattingen. Dat heet de tijdgeest. Dat verandert. En wat wij vroeger fantastisch vonden, dat vinden we nu verschrikkelijk. En andersom. En wat vroeger gezond was, is nu heel schadelijk. Toch? En andersom. Het heeft geen enkele zin. En wetenschap, ja, die kan erop wachten, dan is het weer achterhaald. Ze hebben weer nieuwe ontdekking gedaan. We weten nu, vroeger dachten we, maar nu weten we. Enzovoort. Je kan er allemaal op wachten. En ik wacht nu vandaag precies 77 jaar, dat weet u. Dus vandaar een soort onderwerp. Dat gaat allemaal voorbij. Maar, zei Petrus, het woord van God blijft in der eeuwigheid. Houd dat vast, schrijft hij aan Timotheus. Het blijft. En de menselijke wijsheid is gericht op het in stand houden van wat er is deze wereld. Ondanks dat men zegt, het is toch niet goed, dus ze willen toch een vooruitgang. Het moet toch iets veranderen, maar het is allemaal gericht op deze wereld. Dat is alle religie trouwens ook, gericht op dit leven hier. Maar het is de Bijbel die zegt, dit gaat allemaal voorbij. Dat is ook de bedoeling, want God is onderweg. Nou ja, God is bezig een plan te ontwikkelen. Onderweg naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is wat hij doet. En dit, deze fase van deze wereld tot aan de jongste dag aan toe, dat is een episode, een fase. Oké, een heel belangrijke fase, net wat u wil, maar niettemin, het is een episode, een fase in de heilsgeschiedenis. Nou ja, in de geschiedenis. De Engelsen zeggen dan in his story. Ik vind het altijd wel mooi. History is his story. Het is zijn verhaal. Het is wat hij doet. En dat is wat gedemonstreerd wordt. En ook wij als gelovigen, wij zouden ons niet fixeren op de vergankelijkheid van de wereld en zijn opvattingen. Wij zouden ons oriënteren op het woord van God. De vreze des Heeren is beginsel der wijsheid. En wat verstand betreft, Johannes schreef, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Maar dan zouden we dat verstand gebruiken niet om menselijke wijsheid te bestuderen, maar het woord van God. Ik mag aannemen dat u daarom hier was. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons gegeven hebt die geest der wijsheid en openbaring en kennis van u. Omdat die geest ons daadwerkelijk in heel de waarheid zou leiden en omdat we zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. Want het zijn dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die wij mensen niet hadden kunnen bedenken. Maar het is wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. En daarom danken we u, Vader, dat we in alle oprechtheid en in volle bewustzijn onderweg mogen zijn naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En die vast ligt bovendien in dat woord dat u ons zwart op wit hebt nagelaten. Dat onvergankelijke woord, omdat u onvergankelijk bent. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn. Ons mochten verdiepen in dat woord en mogen begrijpen dat u één bent en dat u zich uitdrukt in dat ene woord, dat woord des Heren, die ene schrift die u ons hebt nagelaten, opdat we daardoor inderdaad ons zouden oriënteren slechts op u en op uw beloften. We danken u daarom voor dat woord en de rijkdom van genade die daarin geopenbaard wordt. En we bevelen ons aan bij uw kracht en bij uw geest, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden in overeenstemming met uw beloften tot op de dag van Christus. Amen.